Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
64% van de e-commerce bedrijven zet AI al actief in of heeft concrete plannen dat te gaan doen.
Dat blijkt uit de e-commerce monitor 2025. Het grote onderzoek naar hoe we ervoor staan als e-commerce Nederland.
Samen met Niepels, Ventcloud, Commerce Network, Spotler en mijzelf Framework vroegen we maar liefst 400 bedrijven naar hun visie en aanpak.
En in deze speciale podcastrace bespreken we de opvallendste resultaten en inzichten. Elke aflevering met een andere onderzoekspartner.
Vandaag aan tafel Hans de Penning van Niepel.
Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Hans, als ik jou mag vragen, wat is het cijfer wat er vooral uitspringt voor jou uit het onderzoek?
Een cijfer waar ik natuurlijk enorm blij mee ben. Dat is 64% van de bedrijven die is of al bezig of geïnteresseerd in AI te gebruiken in een klantenservice. Ja. Nou, laten we daar nou veel mee bezig zijn.
Ja. Juist. En in die zin denk ik dat, ik denk als we de vraag nog breder hadden gesteld, in ieder geval van, joh, ben je bezig met AI of wil je die ontwikkeling volgen, dat iedereen dat wel aangeeft. Want het is natuurlijk iets wat op dit moment hot and happening is, zeg maar.
Kun je die hot and happening opmerking een beetje toelichten? Want jij zit er natuurlijk middenin. Maar ja. Hoe staat het ervoor?
Nou, kijk, ik denk dat wat we geleerd hebben is dat de afgelopen 2 jaar dat echt fundamenteel wat veranderd is in de manier hoe je je klantenservice kan doen. Door onder andere generative AI, dat eigenlijk 2 jaar geleden eerst nog in de kinderschoenen stond, waardoor je het nog onvoldoende kan toepassen om echt je klantenservice mee te verbeteren. En ja. Je ziet dat de afgelopen 2 jaar enorme vlucht heeft genomen. Dus je ziet ook dat de belangstelling en de behoefte voor de teams die daarmee werken, de teams die in de klantenservice zitten, daardoor enorm begint toe te nemen. En dus het is niet onverwachts, maar het is wel goed om te zien dat het ook zo erkend wordt.
Ja. En die adoptie, hoe gaat, want 64% zegt, voor mij is het belangrijk, ik ga er wat mee doen of ik doe er al wat mee. Dat is toch een groep die dat niet op een hoge prioriteit heeft staan. Hoe zie jij de markt? In hoeverre zijn mensen ermee bezig? Ook daadwerkelijk in de markt?
Nou ja, de teams die wij zien, die zijn er absoluut mee bezig. Ja. Maar dat begint vaak dat één persoon zegt, dit wil ik. Of hier moet er wat mee. En dan moet de rest nog meekomen. Ja. Dus ook binnen de teams. Ik denk dat als je binnen een team gaat kijken, dat misschien ook wel ongeveer die 64% geïnteresseerd is. Maar dus ook over de bedrijven heen heb je echt toch wel bij sommige bedrijven te zeggen van, we hebben eerst nog andere problemen op te lossen. We moeten eerst nog zorgen dat wij onze zelfservice goed op orde hebben. We moeten zorgen dat er automatisering staat. En een heel belangrijk onderdeel wat wij ook zien, zorgen dat je ook de juiste informatie en kennis hebt om überhaupt met een AI te kunnen werken.
Kun je dat eens toelichten? Wat bedoel je met de juiste informatie en kennis?
Ja, kijk. Uiteindelijk, een AI is natuurlijk hartstikke slim en die kan heel veel voor je doen. Maar als die problemen moet oplossen voor jouw klanten, betekent ook dat die kennis hen nodig heeft van jouw bedrijf. Ja. Om ook goed antwoord te kunnen geven. Want anders kan je het goed aan ChatGPT vragen en dan krijg je ook een algemeen antwoord. Terwijl juist het goed snappen hoe jouw bedrijf werkt, goed snappen hoe die een probleem moet oplossen binnen jouw omgeving, dat is heel belangrijk.
Ja, dat is natuurlijk wel gelijk een uitdaging bij veel, nou ja, laten we zeggen, starters, zeg maar, die dus om zeggen van, we willen hier iets mee. Ja. En dan uiteindelijk tot de conclusie, we kunnen er eigenlijk nog niks mee, omdat die data bijvoorbeeld niet aanwezig is.
Nou, dat is wel interessant, want dat zien we ook terug in het onderzoek. Kijk, als je jonge bedrijven hebt die hard groeien, die kunnen het makkelijker op orde krijgen dan wanneer je bedrijven hebt die bijvoorbeeld een beetje stagneren. Dus je ziet dat bedrijven die niet groeien of misschien zelfs een beetje dalen, dat ze veel minder data op orde hebben en veel minder kennis op orde hebben om ook vervolgens toepassingen als AI te kunnen toepassen. Dus dat zie je ook terug in het onderzoek, dat ook de data van snel groeiende bedrijven beter op orde is dan van de constante bedrijven. Ja, en dat zien wij dus ook terug bij onze klanten. Dus de snel groeiende bedrijven, die hebben dat ook gewoon beter op orde. En daardoor kan je ook veel sneller starten en schalen met AI.
Stel, bedrijven willen hiermee aan de slag. Wat is het eerste waar ze aan kunnen denken om AI bij toe te passen? Wat is een startpunt?
Ja, het is belangrijk voor die bedrijven om ook dat te doen vanuit het doel wat ze ermee willen bereiken. Ja. Dus als ze een uitdaging hebben en we zien dat 46% van de bedrijven heeft een uitdaging met klanttevredenheid. Mm. En als je je klanttevredenheid wil verbeteren, is AI een hele goede manier om dat te doen. Dus je ziet ook dat daar zit een probleem. Dat is op te lossen met AI. He, dus je kan kwaliteit kan je verbeteren door AI toe te passen. Je kan zorgen dat de antwoorden consistenter zijn die je aan je klanten geeft. Maar kan bijvoorbeeld ook zorgen dat er sneller gereageerd wordt op je klant. Dus op het moment dat je kortere tijd hebt totdat je reageert op je klant, gaat de klanttevredenheid ook omhoog. Dus als dat het doel is, is dat ook een hele goede oplossing om dat te bereiken. We zien daarna natuurlijk ook kostenbesparing. Hè. Dat is zeker bij de grotere bedrijven zien we dat kostenbesparing veel meer een onderdeel in de operatie een belangrijk onderwerp wordt. Nou, daar betekent dus ook dat ook daarvoor is AI goed te gebruiken, want je gaat tijd besparen doordat je sneller antwoord kan geven of sommige antwoorden helemaal kan uitbesteden aan de AI, waardoor uiteindelijk ook de kosten uiteindelijk naar beneden gaan.
Laat ik zeggen, dat zien we ook uit het onderzoek, hè? Dat naarmate je zeg maar wat verder in je levensfase zeg maar zit, ja, zie je eigenlijk in eerste instantie zie je heel erg gefocust en gestuurd op het gebied van omzet. Je ziet dan op een bepaald moment gaan we meer naar margesturing toe, zeg maar, en ook wel optimalisatie. Dus dan komt denk ik ook het stuk rondom automatisering en dergelijke, ja, inbrengen. En uiteindelijk naar de wat grotere bedrijven, als je die als een containerbegrip zo mag noemen, dan zie je dat uiteindelijk efficiëntie en professionalisering. Maar dan zie je ook wel dat er een zwaartepunt ligt ook wel kostenbesparing. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat dan ook, als je al een batterij aan klantenservice medewerkers hebt zitten, ja, dat daar ook een gedachtegoed in zit. Wat ik wel interessant vind, hè, want ik denk ook wel, misschien is dat een klein beetje een stigma die ik ook wel eens hoor, is van ja, maar AI, dat is toch heel generiek allemaal, waardoor juist je een soort van standaard boodschap gaat uitsturen, terwijl je eigenlijk hier toch ziet dat ze het willen gebruiken vanuit het verhogen van hun klanttevredenheid.
Ja.
Dus er zit iets meer achter dan alleen maar het stukje generiek antwoord geven. Dat geef jij nu zelf ook
wel
aan.
Ja, nee, ik moet zeggen, ik was daar ook wel over verbaasd. Hè? Dus dat ik had verwacht dat kostenbesparing ook hoger zou staan dan klanttevredenheid. Maar dat zie je eigenlijk voornamelijk, hè, bij de snel groeiende en de jongere bedrijven, dat echt een heel belangrijk onderwerp is en dat daar veel aandacht naartoe gaat. Nou kijk, wat wij ook zien is, uiteindelijk, als we het hebben bijvoorbeeld over persoonlijk contact betekent niet per se altijd mens tot mens. Persoonlijk kan ook betekenen, het is gepersonaliseerd. Hè? Het geeft antwoord op de specifieke vraag die jij hebt. En als je dat op schaal kan doen, dus echt voor al je klanten op maat een antwoord kan maken, op maat met de kennis die je hebt van de klant een goed antwoord en op een goede manier kan helpen, wordt het daarmee echt persoonlijker. En zorgt het juist voor meer engagement ten opzichte van, zeker ten opzichte van standaard antwoorden, of wanneer je heel lang op een antwoord aan het wachten bent.
Heb je zicht op wat de consument ervan vindt? Want het ziet er heel goed uit.
Ja.
Maar toch is het besef, het is een computer. Hebben ze daar last van?
Nou ja, kijk, mensen sceptisch op het moment dat natuurlijk een antwoord door een AI gegeven wordt. Van, ja, hoe zou die het dan moeten weten? Ik wil gewoon van de medewerker weten wat nou mijn probleem is.
Ja.
Wat wij vaak zien is dat er vaak natuurlijk eerst het antwoord gelezen wordt. Hey, heb ik daar wat aan? En daarna gekeken, hoe komt het eigenlijk de antwoord tot stand? Stel je antwoord op een klant, maar je doet dat meteen binnen een seconde en je tegelijk een antwoord staan. Is de consument sceptischer over het antwoord dan wanneer het misschien een uurtje duurt voordat dat antwoord gegeven wordt?
Ja.
Dat is interessant. Dus ja, wat jij zegt, dus eigenlijk, het maakt dus niet uit wat. De boodschap aan zich, die moet gewoon leiden tot, ja, de oplossing van jouw probleem, zeg maar. Maar wat je dus wel ziet op het moment dat je dat heel snel, en dat mensen dan denken, oh, dan kan dat niet anders zijn geweest dan dat het een robot is geweest. Dus dan neemt dat
wel
de perceptie van, ja, van de kwaliteit van het antwoord neemt dan af.
Ja.
Ah, dat is een interessante. Ja. Dat is een interessante.
Dus het doel is dan uiteindelijk misschien wel om zo snel mogelijk te reageren op je klant, maar niet te snel.
Ja, juist. Ja. En zie je die ontwikkeling ook al bij jullie intern dan?
Zeker, ja. Dus die vraag krijgen wij ook veel van, kunnen we wat vertraging erop zetten voordat een antwoord uitgestuurd wordt? Omdat anders de consument toch te sceptisch wordt. Ja. En wij krijgen die vraag ook echt, en dat blijkt ook uit. Dus.
Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou,
ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met Eik Data. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En Eik Data biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Heerlijke tip, zeg maar, gelijk zo. Weet je, mocht je dat dus nog niet doen, ik kijk daar zeker naar.
Ik wil nog één stapje teruggaan naar iets wat je zojuist zei. Want je geeft aan, als je goed aan de slag wil gaan met AI, dan moet je wel het een en ander op orde hebben. Je informatie moet op orde zijn. Nou, kan ik me voorstellen dat voor sommige e-commerce bedrijven wellicht vanwege omvang van assortiment en complexiteit van het product, dat een uitdaging is en dat het nog niet klaar staat. Ja. Zijn er wellicht andere dingen waar ik sneller mee zou kunnen starten? Andere informatie die al wel beschikbaar is, die ik dan, waarmee ik aan de slag kan gaan in het kader van AI?
Ja, nou kijk, uiteindelijk is natuurlijk, je kan AI gebruiken voor het maken van de antwoorden voor de klant. Je kan ook AI gebruiken voor het analyseren van de antwoorden die er al zijn. Of van de klant of de vragen die binnenkomen. Dus als je kan ook heel veel analyse doen over welke vragen komen er nou veel voor. En waar zouden we dan een ander antwoord op moeten hebben als klantenservice? Of wat moeten we misschien dan op de FAQ op de website zetten? Of welke punten moeten we misschien als eerste automatiseren? Dus om AI eigenlijk al te gebruiken om te analyseren wat nou eigenlijk een probleem is, dat kan nog lijken. Maakt niet uit wat je daar al intern voor hebt staan. En dat kan juist weer hele goede voedingsbodem zijn om vervolgens weer te zorgen dat je de juiste kennis gaat trainen die je weer kan gebruiken bij en je medewerkers en bij de AI.
Ja, wat je natuurlijk in het onderzoek ook wel ziet, zeg maar, is dat data. Hè? We roepen het altijd wel, maar data is zo essentieel, ja, zeg maar, in het hele verhaal. En dat is wat jij hier natuurlijk ook alweer weer aangeeft. Van joh, weet je, hoe zorg je er gewoon voor dat je die data gaat ontsluiten naar verschillende tools om je uiteindelijk te helpen in, nou ja, het efficiënter, klanttevredener, ja, maken van je proces.
Ja. Ja, dat is ook wat je dus in het onderzoek ook terugziet. Dus je ziet dat als de bedrijven aangeven van hoeveel, waar gaan hun vragen uiteindelijk over? Nou, staat op nummer 1 staat productinformatie. Nou, dus wat de informatie over, ja, over, nou ja, goed, wat kun je met het product tot aan, wat zit erin, is het veilig, zeg maar echt productkennis. Maar op nummer 2 staat Wismo. Hè, waar is mijn order? Dus ja, echt van, dat, ja, gaat over het verzendproces, over waar blijft mijn pakketje of waar is die nu? Op 3 staat, dat gaat ook over levering en bezorging. Dus dat gaat juist meer over, is iets misgegaan tijdens mijn levering?
Ja.
Je ziet dat eigenlijk hele gestandaardiseerde processen binnen een e-commerce bedrijf, als bezorgen, dat komt bij elk pakketje voor. En er kan bij elk pakketje kan er wat misgaan. Volgens de reden daarnaast ook nog retouren. Ook iets wat best wel gestandaardiseerd proces is, maar dat daar toch juist heel veel vragen over binnenkomen. Wat best wel goed te automatiseren is.
Ja, ik denk een leuke aanvulling daarbij is ook wel met klantservicecontact rondom inderdaad een pakketje die verloren is gegaan.
Ja.
Die is niet zo leuk.
Nee.
Dan heb je waarschijnlijk een gefrustreerde klant aan de andere kant. En je hebt natuurlijk ook al je eigen team die dan uiteindelijk op een hele nette manier moet gaan reageren.
Ja.
En ik denk dat het wellicht soms weer wat stroef kan gaan dan anders, omdat je natuurlijk gefrustreerd raakt ook in jouw klantservice team. En ik kan me voorstellen dat AI dan ideaal gewoon altijd heel net, heel goed, heel doordacht, ja, empathisch antwoord geeft.
Ja, ook op vrijdagmiddag en op maandagochtend. Ja. En nog steeds blijft hij vrolijk en volledig.
Ja. Nooit ziek. Scheelt ook.
Ook na het 23e mailtje nog steeds gewoon weer netjes een vrolijk antwoord geven. Kijk, dat is wel, dat, ja, zeker helpt dat ook de medewerker. Want die kan ook soms wel moedeloos raken. Denk, oh, moet ik hier nou weer op reageren? Nou, als dat dan afgehandeld wordt door de AI, ja, dat helpt wel ook voor je interne geluk. Ja.
Je kan er natuurlijk naar kijken in vorm van, dit is een kostenpost van mij, ik moet het gaan doen. Een stukje AI-implementatie, want iedereen doet het en er zit een kans in. Aan de andere kant kun je denken, joh, dit kan voor mijn groeiversneller zijn. Help ons die twee een beetje te ontleden. Of eigenlijk, hoe zou de ondernemer hierover moeten nadenken? Want het kost ook wel wat energie, tijd, denkwijze.
Ja, nee, het is voornamelijk de tijd. Hè? Dus je wil wel zorgen dat je, kijk, als je er echt wat uit wil halen, moet je er ook wat in stoppen. Dus dat betekent ook dat je de tijd moet stoppen om te zorgen dat de juiste informatie er is. Je moet de tijd in stoppen om ook, nou ja, feedback te geven en ook, ja, ook terug te geven wat wel en niet goed gaat, zodat hij daar uiteindelijk ook beter mee wordt. Als je die tijd er niet in stopt, blijft het gewoon op het niveau waar je mee start. Kijk, de technologie wordt beter, maar ja, die heeft een steeds beter besef van de wereld, maar nog steeds niet een beter besef van jouw bedrijf en van jouw proces. En het eigen maken van het proces, net bij een medewerker, dan moet je ook feedback geven, dan moet je ook uitleggen hoe het werkt. Als je die tijd er niet in stopt, dan gaat het hem ook niet worden.
Hoe ziet dit eruit voor het team? Want ik denk dat het team blij kan zijn met de afvonding van die Wismo-vragen.
Ja.
Want die zijn misschien wat minder leuk. Maar wat gebeurt er uiteindelijk in zo'n klantenservice team op het moment dat je dus heel veel gaat automatiseren met AI?
Nou, kijk, natuurlijk de angst waar je mee te maken gaat krijgen op het moment dat je iets introduceert in zo'n team, is natuurlijk dat ze bang zijn om een baan kwijt te raken. He, ja. Dus daar zit echt wel een angst op het moment dat natuurlijk AI komt en die is misschien wel beter en vollediger en mooier in de antwoorden die geeft. Dat is natuurlijk best wel bedreigend. Terwijl je wel het team heel hard nodig hebt om te trainen, om informatie te geven, om te zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat. Want eigenlijk, ja, de belangen staan daar op een gegeven moment natuurlijk wel tegenover elkaar. Is het op te lossen? Niet volledig. Maar je kan wel zorgen dat het team er vanaf het begin af aan goed in meegenomen wordt. Waar wordt het voor gebruikt? Hoe kunnen we het beter maken? Waar werken we naartoe als team? Dus dat het niet, zeg maar, op maandagochtend opeens er een nieuwe AI-collega naast je zit. Maar dat je eigenlijk in de implementatie en met het starten ermee eigenlijk het team daar al in meeneemt, om ook samen daar doelen mee te hebben wat je daarmee wil bereiken.
Ik denk de situatie die jij net schetst in vorm van, hè, je hebt een team nodig om zo'n AI dan te trainen. Dat is dus eigenlijk een bedrijf van aardige omvang. Er is op zijn minst een klantenservice team. Ja. Stel dat we helemaal terug gaan naar het begin der tijden en je bent inderdaad zelf aan pionier aan het ondernemen. Je doet misschien dus die miljoen of 2 miljoen jaar omzet. Ben je dan gewoon aan de slag met ChatGPT of zo? Hoe zou je daar dan de implementatie van AI aanbevelen?
Nou, ik denk dat in de meeste tools die je gebruikt, daar zit natuurlijk al AI-functionaliteit in. En je ziet denk ik bij de meeste, elke SaaS-tool die je opent online, daar staat er wel ergens op de voorpagina staat er AI. Ja. Nou, en dat is niet altijd op het niveau wat je misschien wil, maar begin er wel mee om wel te kijken hoe kan ik het toepassen, hoe kan het mijn proces beter maken of hoe kan ik dingen toch slimmer en efficiënter aanpakken. Het interessante is, wij werken dus ook veel voor bedrijven die juist jong zijn en willen gaan schalen, maar er tegenop zien om daar een heel team voor neer te zetten en daar juist beginnen met die AI, om dan te zeggen, oké, in plaats van dat ik een medewerkers ga opleiden, ik ga die AI beter opleiden, waardoor we daarmee sneller en beter kunnen gaan. Je ziet ook dat de bedrijven die het op die manier aanpakken, ook uit onderzoek blijkt, die presteren ook gewoon veel beter. En die komen dus ook veel verder, omdat ze niet de zorg hebben van het opschalen van hun team, maar juist zich kunnen focussen op hun sales, op hun marketing, op hun logistiek, als ze voor alle onderdelen daar niet nodig is, geen mensen nodig zijn AI te gebruiken.
Ja, want ik denk dat natuurlijk als je denkt aan schalen, is het schalen met mensen natuurlijk altijd een enorm complex proces.
Ja.
En op het moment dat je gaat schalen met automatisering, waarbij je dus wel een hoop tijd en energie erin moet stoppen, hè, dat is eigenlijk denk ik wel hetgeen wat je moet zeggen.
Dus maar de mensen niet... ook, hè? Dat moet je ook niet vergissen.
Absoluut. Ja. Hè, het is geen wondermiddel die je neerzet en waar je eigenlijk geen aandacht naartoe gaat en dat je dan oneindig kan schalen. Je moet er energie in blijven stoppen, alleen die energie gaat zich in veelvoud terugverdienen op het moment dat je dus uiteindelijk verder gaat schalen. Omdat je zo'n stukje automatisering in de vorm van AI eigenlijk al geleerd hebt hoe het zou moeten werken.
Het is misschien wel een wondermiddel voor piekmoment als een Black Friday of iets dergelijks.
Ja, want dan moet je op gaan opschalen met mensen die je anders ook niet hebt. Op het moment dat je dan inderdaad al een AI goed hebt draaien die dus van peak shaving daar kan doen, is dat natuurlijk wel, daar is dat een super oplossing voor.
Ja, absoluut.
Je hebt dan in een hele korte tijd heel veel dezelfde vragen.
Dan is een no-brainer is ook zo. Kijk, en als we natuurlijk kijken naar AI inmiddels, hè, we hebben het nu hier sterk gericht op klantenservice, maar weet je, wat jij net al noemt, er zit in zoveel verschillende tools, zitten al toepassingen rondom AI binnen je marketingteam waar je mee aan de slag kan van, schrijf je nog je eigen content of kan het al lang via AI worden gegenereerd? Ja, dat kan. Dus met andere woorden, je ziet dus ook, en daarom vind ik ook het percentage van 64% wat aangeeft er mee bezig te zijn of er mee aan de slag willen, vind ik niet zo heel gek. Want de wereld om je heen is eigenlijk nu bijna AI-driven, zeg maar. Hè? En je moet daar wat mee. Maar aan de andere kant zie ik dan wel, dat horen we ook wel een beetje in de markt, natuurlijk de mensen die ermee aan de slag moeten, dus de adoptie van AI, waarbij je toch misschien het gevoel hebt van, gaat die automatisering, dat de AI-tool mij dan niet vervangen? Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje de bottleneck nog, denk ik, ook binnen bedrijven. Dus ook daarin zou ik een soort van tip willen meegeven van, ga daarover in gesprek met je mensen die in je team zitten. Zie het niet als het zijnde van, wij gaan je vervangen, maar we gaan jou, jij noemde het net al die vervelende repeterende vragen die je normaal gesproken 10 keer per dag of misschien wel 100 of 1000 keren per dag aan het doen bent, die gaan we overlaten aan dingen. En jij kan met jouw, denkpower of die AI verder opleiden, of ervoor zorgen dat jij nog leukere dingen aan het doen bent, creatiever wordt in hetgeen wat je doet, de moeilijkere cases oplost.
Ja, en er zit wel iets interessants in AI natuurlijk. Dat gaat niet alleen over automatisering. Dus we zitten natuurlijk ook in een tijd waarbij je kan heel veel sneller gaan automatiseren, omdat die AI veel flexibeler cases kan oplossen en veel gepersonaliseerder kan werken. Ja, dat klopt. Dat zit echt op het automatiseren van bestaande processen. Wat er ook gebeurt, die AI is ook hartstikke slim. Dus je hebt opeens ook een finance specialist in je bedrijf en je hebt opeens een marketing specialist. Want al die kennis die ooit maar op het internet erover geschreven wordt, die zit natuurlijk daar gewoon gecomprimeerd in die AI-chatbots die je overal kan gebruiken. Dus dat betekent ook dat je juist, hoe kan je ook als bedrijf ervoor zorgen dat je die kennis die nu opeens beschikbaar is en die je kan bevragen en specifiek kan maken voor jouw case, specifiek maken voor jouw bedrijf, hoe kan je dat ook inzetten om slimmer en efficiënter te gaan werken als bedrijf?
Ik denk dat we mooi in het onderzoek dus terugzien wat de situatie is in de markt, hoe het ervoor staat bij e-commerce bedrijven. En ik denk ook wel mooi in dit gesprek, de aanbevelingen daaromheen. Want het is wel heel duidelijk, de boodschap is eigenlijk, ga ermee aan de slag. En allerlei manieren waarop je dat kunt doen, Maar het is wel zover om het dus te gaan doen.
Ja, en ik denk juist ook dat stel dat je nog klein bent en je wil gaan groeien, dat het juist moment is om er naar te kijken. En niet zo van, oh, dat is pas relevant wanneer ik groot ben. Nee, ik denk dat je het lastiger hebt om groot te worden wanneer je het niet toepast. En dat je ook kan zorgen dat je er ook sneller kan gaan schalen op het moment dat je heel je proces en gaat inrichten, waardoor je niet hoeft te schalen met je team, maar dat je kan schalen met je bedrijf.
Ja. Hans, bedankt voor dit gesprek en de inzichten.
Jullie ook bedankt.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is framwrk.nl/community.